Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag vatten wij het laatste deeltje van onze pelgrimstocht aan, die we hebben mogen afleggen in Diest en die we dus vandaag zullen besluiten. Nadat we een stukje van de wereldlijke geschiedenis beter mochten leren kennen, vervolgens de religieuze geschiedenis, en dan natuurlijk het leven aanraakten van de heilige Johannes Bergmans, wiens geboortehuis wij de vorige aflevering mochten bezoeken, als ook zijn leven wat beter leren kennen, staan wij opnieuw aan de Gulden Manen. Een plaats die u zeker moet bezoeken wanneer u Diest aandoet. We staan dan ook in de Sint-Jan Bergmansstraat, hoe kan het ook anders? Van hieruit is het een steenworp naar de Grote Markt en gaan zo de Allerheiligenberg op. Alvorens wij onze tocht verder zetten, hier staande aan de deur van het geboortehuis van de heilige Johannes Bergmans, willen wij natuurlijk verder onze kraaltjes van onze rozenkrans verzamelen. En voor zij die goed geteld hebben, we hebben er ondertussen 6 verzameld. In deze laatste aflevering verzamelen we er nog 4 en dan eindigen we natuurlijk met een eer aan de Vader in onze laatste kerk, de laatste halte van deze pelgrimstocht. Bidden wij samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Thank you.
En na een geruime tijd te hebben doorgebracht in het geboortehuis van de heilige Johannes Bergmans, zijn we ondertussen aangekomen aan de Allerheiligenkapel. Een bedevaartskapel daterend van 1854. En deze is gelegen op de Allerheiligenberg, waar ook de citadel van Diest terug te vinden is. De Allerheiligenberg heeft namelijk een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. Het is een van de oudste woonwijken, omwille van haar gunstige ligging, ten overstaan van de Kaai en de Demer, en door haar hoogteligging die haar beschermde tegen de regelmatige overstromingen van de Demer. De Allerheiligenberg heeft altijd een uitgesproken woonfunctie gehad, vooral voor arbeidersgezinnen. En hier treffen we dan ook vooral kleine eensgezinswoningen in de rij, dit in sterk contrast met de rijke gevels op de Grote Markt. Een deel van de wijk werd ook gerenoveerd. Op de hoek van de Egidius Alenusstraat en de Allerheiligenberg staat een typisch voorbeeld van hout- en leembouw uit de 16e eeuw, de Roskam. Eertijds een afspanning, later café en na restauratie werd het de mes van de officieren van het eerste bataljon Para, die op de naburige citadel zijn gehuisvest. Aan de voet van de Allerheiligenberg ligt de Schutterhofstraat. En het Schuttershof was de plaats waar de Schuttersgilde van Sint-Joris oefende met de kruisboog. En niet ver daar vandaan, tegen de Demer, lag de Bleek en daar kon men tegen betaling de was te Bleek leggen. Naar de Demer toe waren er trappen waarlangs de vrouwen de was in de rivier gingen spoelen en nadien te Bleek legden. Het water in de greppels werd met schepsels met lange steel op tijd en stond over het linnen gesprenkeld. En dan halverwege de Allerheiligenberg, die vroeger de Kluisberg werd genoemd, staat de Allerheiligenkapel waar we hier vlakbij aanstaan. De kapel van Gods lieve heiligen heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Zo is de huidige kapel de vierde in de rij. De allereerste stond bovenop de Allerheiligenberg. En ze werd aan de Sint-Joris-gilde geschonken, die er eigenaar van bleef tot in de 19e eeuw. In de kapel hielden de gildenbroeders hun godsdienstige plechtigheden. Een aantal kunstvoorwerpen van de Sint-Joris-gilde worden bewaard in het Stedelijk Museum van Diest. Bij de aanvang van de nieuwe militaire vestingswerken moest de bestaande kapel plaatsruimen voor de bouw van de citadel. En daarom werd ze in de 19e eeuw afgebroken en vervangen door de huidige Allerheiligenkapel op de flank van de berg. Op 1 november vindt er een aloude begankenis plaats. Op weg naar de kapel stonden destijds oude vrouwtjes onder het opzeggen van eigenaardige volksrijmpjes, ex-foto's te verkopen, die geofferd werden om een gunst af te smeken of tot het bekomen van een genezing van eenzelf, een familielid of een andere intentie. In de kapel worden ze op een koperen schotel gegeven voor degene voor wie men een genezing komt afsmeken. En met de jaren groeide rond deze gebeurtenis een jaarmarkt. En dus hier bevindt zich dus die fameuze citadel, gebouwd na de Brabantse omwenteling van 1830, het sluitstuk van de verdedigingsgordel rondom Diest. Gebouwd om de noordergrens te verdedigen tegen de bedreiging die uitging van Willem de I. Nu, veel van deze kapellen en dergelijke zijn zeker nog te bezoeken, maar meestal op zondag. En dus is het de moeite om, als u dat wil bezoeken en van binnenuit wil bezichtigen, dat u even op voorhand goed gaat kijken naar de openingsuren. Dat hebben we al verschillende keren gezegd, maar dat is toch wel belangrijk als u zelf zo'n tocht plant. Dan kan u dat dus beter op zondag doen, dan zijn die kapellen ook allemaal geopend. En dan kan u ook de binnenkant bewonderen. Maar voor ons is het een mooie
plaats om even halt te houden op onze pelgrimstocht. En natuurlijk tijd om ons volgende weesgegroetje te bidden van ons tientje. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo, de Allerheiligenkapel, wij gaan terug richting het centrum van de stad en vervolgen onze pelgrimstocht hier in Diest.
We gaan dus van de Allerheiligenkapel richting Grote Markt en die is al bijna 900 jaar lang het kloppende hart van de Demerstad. Tegenwoordig vind je er vooral tal van cafeetjes met gezellige terrasjes die een uitstekend uitzicht bieden op het stadhuis en de Sint-Sulpiciuskerk. Daar willen we natuurlijk naartoe. Het is omringd met prachtige, vaak eeuwenoude gildehuizen en ook andere historische gebouwen. Het geeft een zeer pittoresk beeld. We weten dat het voorstedelijke Diest zich ontwikkelde vanaf de 11e eeuw rondom dus deze Grote Markt en de voorganger van de Sint-Sulpiciuskerk, wat trouwens in vele steden in Vlaanderen het geval is, dat een stad zich ontwikkelt vanuit een kerk of een plaats die verbonden is met geloof. De Grote Markt vormde het centrum voor de economische activiteiten en door de verschillende gilden en ambachten die zich verzamelden rond de Grote Markt werd het ook het centrum van het sociale leven in Diest. We kunnen een aantal belangrijke gebouwen opmerken. Zo is er Den Haan, In den Keizer, De Wilde Man, Het Haasken, De Violette, De Roos, De Leliekamer en nog veel meer. Oude namen die hier verzameld zijn op de Grote Markt. We staan stil bij twee van hen alvorens wij een bezoek brengen aan de Sint-Sulpiciuskerk. En daar kan je ook niet naast kijken. Het historische stadhuis van Diest is gelegen op de Grote Markt, aan de voet van de Sint-Sulpiciuskerk. Tegenwoordig vinden er enkel nog officiële aangelegenheden plaats. De burgerlijke aangelegenheden en administratie van de stad vinden plaats aan de vernieuwde achterbouw, bereikbaar via de zogeheten kaai. En dat het over een oud gebouw gaat, dat kunnen we zeker zeggen, want de oudste vermelding van een stadhuis, niet dit gebouw dat er staat, het schepenhuis, dat dateert al van 1337. Maar begin de 18e eeuw was dat gebouw geheel in verval geraakt en werd er besloten de oude gebouwen af te breken en dus een nieuw stadhuis op te bouwen. Deze werken begonnen in 1726 en werden 5 jaar later voltooid. Van het middeleeuwse gebouw resten wel nog de kelders met prachtige gotische ijzer-zandstenen gewelven die dateren uit de tweede helft van de 14e eeuw. In de oude kelders bevindt zich het stadsmuseum, de Hofstad. En daar kan je kennis maken met de geschiedenis van de stad. En vooraleer u de Sint-Pietruskerk binnenstapt, moet u toch nog even een blikje werpen op Den Keizer, een voormalige vergaderruimte van de Sint-Sebastiaan Schuttersgilde. Een gebouw dat dateert uit 1616 en gebouwd werd in Vlaamse renaissance-stijl. Wij gaan een stukje verder naar de Sint-Sulpiciuskerk, ligt dus vlak aan de Grote Markt. Ook heel bijzonder aan dit gebouw is de combinatie tussen een eerder grijze voorgevel en dan die typische oranje gekleurde ijzer-zandsteen van de Demergotiek. Een bijzondere combinatie. Wij gaan de Sint-Sulpiciuskerk samen verkennen. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik u graag uitnodigen om even ons in gebed te wenden tot alle heiligen. In het bijzonder de heilige maagd Maria en natuurlijk de heilige Jozef. God dankend voor alle heiligheid, want alle heiligheid komt van hem. We gaan dat doen aan de hand van een bijzondere litanie, een beetje een langer lied, omwille van het feit dat we ook wel echt willen bidden. We gaan dat doen in het Frans en gaan daarvoor te raden bij onze Congolese broeders en zusters. Een beetje een andere versie dan de traditionele die u misschien kent. En op de tonen van deze mooie litanie gaan wij verder afdalen richting de Keelstraat, om zo via de Schutterhofstraat naar de Grote Markt te gaan en gaan zo verder richting onze volgende halte, de Sint-Sulpiciuskerk.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu.
Ô tous les saints, priez pour nous.
Et Joseph, son époux.
Ô tous les saints, priez pour nous.
Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Du Seigneur.
Jean-Marie Vianney,
oh,
tous les saints,
lumière éternelle.
Seigneur,
délivre-nous.
De tout mal, de tout péché.
Par ton incarnation,
ô Seigneur, délivre-nous.
Par ta mort et ta résurrection,
ô Seigneur, délivre-nous.
Par le don de l'Esprit Saint,
ô,
par le don de ton corps. Serviteur de l'unité.
Et ceux que tu appelles,
ô Seigneur, écoute-nous.
Daigne les bénir,
ô Seigneur, écoute-nous.
Daigne les sanctifier, et les consacrer,
au Fils de Dieu vivant.
Zo, we zijn aangekomen in de Sint-Sulpiciuskerk. Een belangrijke kerk ook in het leven van de heilige Johannes Bergmans. Want het is op deze plaats dat de heilige Johannes in zijn jeugd verschillende keren en heel regelmatig kwam neerknielen in de Onze Lieve Vrouw kapel. Achter het altaar waar een beeld van de heilige maagd Maria werd vereerd, dat op de rug een gapende wonde vertoonde, door schennende geuzenhanden toegebracht. Vruchteloos had men gepoogd om het merkteken weg te werken, maar altijd opnieuw werd de wonde opnieuw zichtbaar. Het is hier dat de heilige Johannes Bergmans vlijtig zijn rozenkrans bad voor het beeld van Onze Lieve Vrouw, zo slecht behandeld door vrede mensen. En in zijn hart nam hij zich voor haar altijd trouw te dienen. En in die zin zien we de heilige Johannes Bergmans ook vaak afgebeeld met een rozenkrans, die zijn grote trouw en devotie tot Onze Lieve Vrouw, tot het gebed van de rozenkrans uitdrukt. En dat is natuurlijk een cadeau voor deze oktobermaand, waar Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans de liturgische gedachtenis wordt gevierd, maar die traditioneel ook geldt als de Rozenkransmaand. We kwamen de heilige Johannes Bergmans trouwens al tegen op onze pelgrimstochten. U herinnert zich misschien het bijzondere moment in Mechelen, in de toenmalige Jezuïtenkerk, want deze is jammer genoeg ondertussen ook alweer gesloten. Zo snel kan het gaan. Waar we de mogelijkheid hebben gehad om het hart van de heilige Johannes Bergmans te kunnen vereren. Belangrijke reliquie die daar werd bewaard. De Sint-Sulpiciuskerk dus, vlakbij de Grote Markt, is een opvallende verschijning, grotendeels uitgevoerd in de typerende demergotiek uit de streek. En het is trouwens ook hier, moeten we ook vermelden, dat de doopkapel zich bevindt waar de heilige Johannes Bergmans werd gedoopt. En deze geschiedenis, of de geschiedenis van de Sint-Sulpiciuskerk, is eigenlijk zeer goed gedocumenteerd. Waarbij hoofdzakelijk voor de bouw van de kerk gebruik werd gemaakt opnieuw van die lokaal ontgonnen roestbruine ijzerzandsteen. Maar daarnaast maakte men ook gebruik van enkele kalksteensoorten. Zo werd de volledige westbouw uitgevoerd in Balegemse steen. En ook werd er gebruik gemaakt van Gobertange steen, afkomstig uit de regio van Tienen.
En tevens zou men in Hasselt nog ergens een ongebruikte partij Siegenersteen, afkomstig uit de mergelgroeven van Rimst, overgekocht hebben. De bouwwerken van deze kerk gingen ambitieus van start in 1321, maar uiteindelijk werd het een werk van lange adem. Getart door oorlogen en de slechte economie, werd de bouw van de Sint-Sulpiciuskerk pas in 1534 afgerond. In meer dan 200 jaar kwamen er maar liefst 18 architecten aan te pas. En dit alles vertaalt zich in 7 verschillende bouwfases. Bij gebrek aan financiële middelen werden de oorspronkelijke bouwplannen zelfs nooit voltooid. En dat zien we aan de toren, die nooit is afgeraakt. In 1618 werd Philips Willem van Oranje, heer van Diest, begraven in de Sint-Sulpiciuskerk. In zijn testament had hij bepaald dat hij begraven wenste te worden in één van de steden, Breda, Orange, Lons-le-Saunier of Diest, die het dichtst bij de plaats zou liggen waar hij zou sterven. En toen hij op 20 februari 1618 overleed op het Hof van Nassau, op de Koudenberg in Brussel, viel de keuze op Diest. En daar werd hij op 1 april 1618 bijgezet, gebalsemd in een loden kist en omhuld door een houten kist. Het hart en de ingewanden werden apart begraven en bevinden zich eveneens in het graf. Voor deze begrafenis trouwens diende speciaal een catacombe gegraven te worden. Anno 1671 werd er in de vieringstoren de mosterpot en bijaard geplaatst met 32 klokken. Het interieur herbergt ook enkele heuse kerkschatten, zoals de prachtige barokke preekstoel, een laatgotisch triomfkruis, een renaissance tabernakel, het doopvont van de heilige Sint-Jan Bergmans uiteraard en het graf van de prins van Oranje. Indrukwekkende kerk die we hier opnieuw op onze weg mogen ontmoeten. Laten wij ook van deze gelegenheid gebruik maken, dierbare luisteraars, om te bidden tot onze lieve vrouw voor het verzamelen van onze kraaltjes voor ons tientje in deze aflevering. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Tijd om onze rugzak terug op te nemen en wij gaan verder richting een mooi park dat zich vlakbij bevindt. En dan van daaruit gaan we naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Dat ligt nog voor ons. En zo zoeken wij na ons bezoekje aan de Sint-Sulpiciuskerk een stukje groen op opnieuw in de stad Diest. En wat voor een, want deze plaats in de Michel Thijsstraat ademt bijna 800 jaar geschiedenis uit. En is ook verbonden met religieuze geschiedenis. Want in 1228 is het op deze plaats dat de Orde der Minderbroeders, een van de oudste kloostergemeenschappen die hun thuis vonden in Diest, zich aan de oevers van de Demer zullen vestigen. En misschien is het toch wel interessant om even te blijven stilstaan bij die minderbroedergeschiedenis hier zo in Diest. U hoorde al, dat zijn eigenlijk de eerste kloosterlingen die zich in Diest zullen vestigen. We spreken over de periode 1228-1230. Dan zullen zij hun eerste klooster bouwen op de hoek van wat vandaag de dag de Michel Thijsstraat en de Refugiestraat is. In het Wederbroek, een eiland gevormd door 2 demerarmen. En dat moerassige gebied ontleende zijn naam aan de lakenververs of weders die hier gevestigd waren. Die demerarm is momenteel gedempt en loopt parallel met de Michel Thijsstraat of Wederbroekstraat en was bekend als Verversgracht.
De kapel van het Minderbroedersklooster fungeerde vanaf 1296 als grafkerk voor de heren van Diest, die optraden als beschermheren van de toen jonge stichting. In de loop van de 15e eeuw werd de kapel ingrijpend verbouwd en werden ook nieuwe en ruimere kloostergebouwen opgetrokken. Tijdens de godsdiensttroebelen in de 16e eeuw werd het klooster zwaar geteisterd. Talrijke documenten en bescheiden gingen hierbij verloren, zodat over het klooster zelf eigenlijk relatief weinig is bekend. Na de terugkeer van de Minderbroeders werden de kloostergebouwen geleidelijk aan hersteld en in de loop van de 17e en 18e eeuw werden er nog belangrijke wijzigingen aangebracht. De Minderbroeders die hielden zich vooral bezig met verkondigen en opdragen van erediensten in andere parochies bij bijzondere gelegenheden. In 1796 werd het Minderbroedersklooster afgeschaft nadat het stadsbestuur tevergeefs had geprobeerd het te verwerven om er een hospitaal in onder te brengen. Op 9 oktober 1798 werden kerk, klooster, dormitorium, refter, brouwerij, infirmerie, bergplaatsen en 350 roeden open plein, hovingen en boomgaard, een citaat uit het archief, definitief toegewezen aan Jean-Philippe Pirlet uit Leuven, die het grootste gedeelte van de gebouwen jammer genoeg liet slopen. Niet inbegrepen in de koop waren het huis en hof van La Mère Saint-Dic en het voorpleintje met stallingen dat voorbehouden bleef aan de gendarmerie. Deze goederen waren namelijk voordien in beslag genomen door de nationale kazernering. Dit huis, de voormalige portierswoning, de aangrenzende ingangspoort, de aan de Demer palende infirmerie en verspreide muurfragmenten vormen momenteel de enige bovengrondse restanten van het Minderbroederklooster. Een ingekleurde plattegrond, opgemaakt in 1797, geeft een goed beeld van de omvang en de inrichting van het kloosterdomein vlak voor de sloop. Als we de kaart bekijken, dan zien we ter hoogte van de Michel Thijsstraat het poortgebouw uit 1762, met rechts ervan de vermoedelijk gelijktijdig gebouwde portierswoning. Een ruime, volledig ommuurde tuin vormt de scheiding met de achterliggende kloostergebouwen. De infirmerie en de brouwerij zijn iets wat excentrisch gelegen ter hoogte van de knik in de Demerarm. En naast een bergplaats en stallingen wordt de rest van het domein in beslag genomen door ruim bemeten moestuinen en boomgaard. Waar de Demerarm niet voor een natuurlijke begrenzing zorgde, werd het kloostergoed van de buitenwereld afgesloten door een ommuring. En ter hoogte van de scheiding met de toenmalige brouwerij Cerkel liep er een afvoerbeek. Op de vroege boomgaard na, die werd geïncorporeerd in de Sint-Josefskliniek, bleef de omvang van dit kloostergoed intact. En vermoedelijk in de periode 1860-1880 werd het domein door de toenmalige eigenaars van het aanpalende brouwerijcomplex omgevormd tot een romantisch geïnspireerde stadstuin, met karakteristieke ingrediënten, zoals een grillige vijverpartij met gietijzeren boogbrug, grot, serres, Herculesbeeld en terwijl de voormalige infirmerie werd omgevormd tot tuinpaviljoen. Deze interessante beschrijving hebben we te danken aan de inventaris Vlaanderen is erfgoed van onroerend erfgoed in Vlaanderen, dat steeds zorgt voor de beschrijvingen van de geschiedenis van al deze gebouwen. Kan u ook altijd gemakkelijk op die manier terugvinden. En zo kunnen wij een stukje die informatie met u delen. En zo kon ik er dus even uitrusten op een bankje. En ook de infirmerie en orangerie worden helemaal aangepakt. Dat zagen we aan de stellingen die klaarstonden om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Het zal een mooie groene oase worden voor de Diestenaren. Dat is het al reeds, maar ik kan mij voorstellen dat wanneer men dat prachtige tuinpaviljoen helemaal renoveert en ook die orangerie, dat het nog mooier zal worden. We zullen eens moeten terugkomen om het eindresultaat te bewonderen. We nemen de rugzak opnieuw op. We verlaten Park Cerkel. We gaan langs de Michel Thijsstraat richting de Koning Albertstraat en zo via de Begijnenstraat naar de Bruidstraat. En daar vinden we de Onze Lieve Vrouwkerk terug. Op de hoek van de Bruidstraat en Begijnenstraat in het centrum van Diest vinden we de Onze Lieve Vrouwenkerk. En daar zit ik nu. Daar zijn we ondertussen aangekomen. Een sobere kerk die hoofdzakelijk vervaardigd is uit ijzer zandsteen in een gotische stijl die typisch is aan de regio. En ja, daar kan men niet naast kijken, want de kerk is oranje. En dat heeft natuurlijk te maken met de aanwezigheid van het ijzer in de ijzeren zandsteen. De kerk wordt beschouwd als een belangrijk voorbeeld in de demergotiek, die dus typisch is voor deze streek. Anno 1211 stond op deze plaats een kapel die dienst deed als burchtkapel voor de heren van Diest. Deze verbleven in een burcht op de Warande, dat weten we. We zijn daarnet ook daar op bezoek geweest. En de Onze Lieve Vrouwenkerk werd gebouwd tussen 1253 en 1288 in vroeg gotische stijl. De geuzen die verwoesten de kerk en stalen alle metaal toen de kerkmeesters niet ingingen op hun geldelijke eisen. De kerk verloor de verdiepingen van haar toren toen die instortte in 1612. In 1777 kreeg ze een nieuw Arduinen portaal in barokstijl. Opvallend is ook het Arduinen roosvenster in de westgevel. Tijdens de nacht van 2 op 3 juli 1830 kwamen de gewelven van het koor naar beneden. Men overwoog om de kerk niet meer te herstellen omwille van de hoge kosten. Maar eind 19e eeuw werd de kerk toch gerenoveerd en men dacht eraan een 65 meter hoge toren toe te voegen. Maar die is er nooit gekomen.
En eigenlijk zijn we zo een beetje rondgegaan in de stad, hè? Want de kerk ligt vlakbij het Begijnhof. Opvallend in het interieur zijn twee 18e-eeuwse biechtstoelen uit het voormalig mindere broederklooster van Diest, ook een renaissance doopvont uit de tweede kwart van de 16e eeuw en een kansel uit de 19e eeuw. Die maken al een deel uit van het interieur van de Onze Lieve Vrouwkerk. En dit is natuurlijk ook de parochiekerk van pastoor van Emmerik, die de heilige Johannes Bergmans heeft voorbereid op zijn eerste communie. We zagen zijn portret in het geboortehuis van de heilige Johannes Bergmans. Verder in de kerk ziet men aan de rechterzijde een Lourdesgrot, een vrij grote Lourdesgrot hier in de zijbeuk van de kerk. Maar wat opvallend is, dat is dat er naast het hoofdaltaar zijn er in de zijbeuk twee zijaltaren elk, dus zowel links als rechts. Eentje toegewijd aan de heilige Johannes Bergmans, eentje die het Lam Gods toont. Dan hebben we aan de linkerkant een altaar dat toegewijd is aan de heilige Jozef. En dan een beetje verder, helemaal links, een zijaltaar toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. Een opvallend iets wat ik nog niet vaak heb gezien in kerken. Toch niet op deze wijze. Ook zeer verschillend in stijl. Het ene in een soort van een mengeling tussen grijs en bruin marmer en goud. En het andere goud en zeer donker houtsnijwerk. En dat zorgt voor een heel bijzonder contrast. Dat dan samenvloeit rond het hoofdaltaar, waar we het koorgestoelte hebben in eikenhout, in een donkere houtskleur, en dan het altaar in goud- en crèmekleurige tinten, en dan de rest van de opbouw van het hoofdaltaar in die gelijkaardige bruine marmer gemengd met grijze marmer. En dat verder in een sobere, wit geschilderde kerk. Met enkele mooie glas- en loodramen zie ik hier. Met enkele taferelen uit de Heilige Schrift. Devotionele afbeeldingen. En ook van lokale heiligen en lokale vereringen. Het is zeker ook opnieuw het moment geworden om een Wees gegroet te bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En in deze Onze Lieve Vrouwenkerk zullen wij onze pelgrimstocht beëindigen, alvorens we terugkeren richting het station. En daar gaan we dan zo meteen heen. We hebben hier natuurlijk ook de mogelijkheid om even bij de Heer te verwijlen in het Allerheiligste Sacrament van het altaar dat in het tabernakel aanwezig is. De laatste halte van onze pelgrimstocht. U hoort het, beste luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht. Laten wij onze bedeweg besluiten door samen nog het eer aan de Vader te bidden. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. Heilige Johannes Bergmans, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Zo zijn we aan het einde gekomen van onze prachtige pelgrimstocht door Diest en het leven van de heilige Johannes Bergmans. Rest mij enkel om u opnieuw te danken dat u bent meegegaan, ook in deze pelgrimstocht. In de hoop dat u een volgende keer opnieuw de wandelschoenen aantrekt, de fiets opgaat of een ander vervoersmiddel en samen met ons een nieuwe pelgrimstocht gaat. Van harte dank en graag tot dan.